Hele goede avond. Fijn dat u allemaal weer gekomen bent. En wat is het toch een genade als je deze liederen met overtuiging kunt zingen. Dat je weet dat je geborgen bent in de Heere Jezus Christus. En dan zingen we wel zo, wat kan mij gebeuren? Nou, er kan ons heel veel overkomen. Maar één ding is zeker, we zijn geborgen in hem tot in eeuwigheid. En dat is alles genade, omdat hij dat ons door geloof ook heeft toegerekend en gegeven heeft. We gaan verder met het boek Habakkuk in het Oude Testament. Als u na hem weet te vinden, dan is het na hem. Dan heb u gelijk Habakkuk. Klein boekje. Maar prachtige gebeurtenissen die daarin beschreven staan, die zo herkenbaar zijn, ook voor ons vandaag de dag in 2023. Maar vorige keer hebben we gekeken naar een algemene inleiding over de brief en er gezien dat Habakkuk in de rij van de kleine profeten voorkomt. Hij is de 8e in de rij van 12. Maar de naam Habakkuk, dat geeft al iets aan. Hè? Het betekent omhelzen of iemand die omhelst of hij die vastklampt. En wat is dat woord? Hè? Prachtig als je dat zo leest. Het vastklampen, het omhelzen. En we hebben dat lied Klem vast aan de rots nu. En wat is dat heerlijk als je dat ook kan doen en weet te doen. Vooral in de moeite van het leven dat je weet, maar wacht even. Ik kan me vastklampen aan dat woord van God, aan die waarheid. Maar ik omhels die waarheid ook als een heerlijke bron van leven. En dat is een prachtige manier om dat te doen. De tijd dat Habakkuk schreef was rond 607 voor Christus. En er is best wel gediscussieerd natuurlijk over de waarheid van het boek, maar hij staat in de Bijbel. En zelfs de hele discussie over de kanoniek van de hele Bijbel heeft hem er niet uit kunnen krijgen. Hij staat in Gods woord. En dus wij kunnen hem aannemen, dit is het woord van God. Maar waarom is het ook het woord van God? Omdat in het Nieuwe Testament, in Handelingen, in Romeinen, in Galaten en in Hebreeën, wordt er teruggegrepen naar de kleine profeet Habakkuk. Dus als die geen waarde zou hebben in de totale heilsgeschiedenis van God, dan zou die ook niet gebruikt worden in de verkondiging van het evangelie. En vooral als het omgaat om het feit, wanneer is iemand gerechtvaardigd? En dan is het juist Paulus in de Romeinenbrief en in de Galaten dat hij zegt, we zijn gerechtvaardigd door het geloof. Niet uit werken, zegt hij in Efeze, opdat niemand roeme. En dat is ook gelijk het sleutelwoord in het boek, de gerechtigheid van God. En dat is een gerechtigheid, die kun je niet verdienen, die kun je niet krijgen, maar die word je door genade, door geloof, vanuit de Here wordt die jou toegerekend. Je bent gerechtvaardigd. Het is heel bijzonder als je dat beseft waar wij zondaren vandaan komen. Dat de Here op grond van het werk van zijn Zoon, het volbrachte werk, iemand die dat gelooft en ervaart, met zijn mond belijdt en zijn hart gelooft, rechtvaardigt. En zo sta je dan ook voor het aangezicht van God. Bijzondere kenmerk is dat hoofdstukken 1 en 2 vormen eigenlijk het eerste deel van de brief of van de profetie. En hoofdstuk 3 is dan het tweede deel en we zullen in de studies dat zien. Het mooie wat hier ook is, wat je hierin terugvindt, is dat Habakkuk een persoonlijke relatie met God had. Het was niet hier Habakkuk en de Heere ver weg als een God die niet benaderbaar is. Een God waarvan je mag afvragen, mag je daar wel een relatie mee hebben? Want hij zegt in hoofdstuk 1 vers 12, daar zegt hij, bent u niet van oudsher de Heere? En dan zegt hij, mijn God, mijn Heilige. Dus dat laat al zien dat hij een persoonlijke relatie met de Heere heeft. In hoofdstuk 3... Vers 18 zegt hij dat ook. Hij zegt, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil, van mijn zaligheid, van mijn eeuwig leven. En dan in vers 19, de Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voet als die van de hinde en hij doet mij treden op mijn hoogte. Dus duidelijk, hij durft te zeggen, dit is mijn God. Dit is de God van mijn heil. En ik weet dat in sommige kringen, dat kun je niet zomaar zeggen, maar Habakuk zegt het. En het wordt het in het woord ook duidelijk geleerd dat we dat kunnen doen. En zo komen we dan in het eerste hoofdstuk van Habakuk en we lezen de eerste vier verzen met elkaar. Ik lees u uit de herziene Statenvertaling. En er staat de last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. En daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Tot zover de eerste vier verzen. Toen ik dit las, moest ik denken aan Psalm 119, vers 18. Waar staat, ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw woord. En omdat ik me afvroeg, wat kunnen wij hieruit leren? Wat zijn de wonderlijke dingen hier uit het woord van God, die zoveel jaren terug geschreven zijn, maar waar we vandaag de dag ook nog werkelijk iets mee kunnen. Nou, het opschrift van hier in de herziene Statenvertaling staat, de last die de profeet Habakuk gezien heeft. Andere vertaling zegt, de godspraak die de profeet Habakuk geschouwd heeft. Maar in het Hebreeuws wordt het woord hamassa gebruikt, het woord voor last. En dat betekent het dragen van iets zwaars of wat men draagt. En dat klopt ook wel, want het was een last voor een profeet om het woord van God te midden van een goddeloos volk te brengen. En vooral als het een boodschap was die niet alleen van bekering of geloof of wat dan ook inhield, maar die oordeel in zich had. En we lezen dat bij Nahum, hoofdstuk 1 vers 1, de last die Nahum droeg. Bij Zacharias, hoofdstuk 9, vers 1, de last die Zacharias droeg. We lezen het bij Maleachi, hoofdstuk 1, vers 1, de last die Maleachi droeg. Waarom? Omdat het werkelijk ook een last was om die boodschap te brengen. Het was een last. En het is verwonderlijk hoeveel personen in de Bijbel verschillende vormen van last moesten dragen. Kijkt u eens mee naar Numeri 11, vers 11. Numeri 11, vers 11. En daar spreekt Mozes over een last. En vers 11 zegt, en Mozes zei tegen de Heere, waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan? En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat u de last van heel dit volk op mij legt? Dus Mozes was geroepen door de Heere, hij was begenadigd door de Heere, gezalfd door de Heere. En hij had een grote opdracht om dat volk te leiden. Maar de opdracht werd niet tot vreugde, het werd hem tot een last. Kijk eens naar David in Psalm 38 vers 5. Psalm 38 vers 5. En dat is een boetpsalm. En dan zegt David, want mijn ongerechten, ga ik te vlug, dan moet u het zeggen hoor. Psalm 38, vers 5. Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Nou, toen ik dat las, moest ik mezelf toch weer eens onderzoeken. Zijn mijn ongerechtigheden, mijn negatieve eigenschappen, ja, die heb ik nu eenmaal? Of zijn ze een last aan het worden, omdat ze niet aangenaam voor het aangezicht van God zijn? En David zegt hier, hij zegt, ik heb niet alleen ongerechtigheden, maar ze zijn me een last geworden. Het zijn te zwaar. Habakuk droeg een last, andere profeten droegen een last, Mozes droeg een last, David had een last. En wat doen we daar dan mee? Nou, dat is natuurlijk Matteüs 11, vers 28. Dan zegt de Heere Jezus, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En dan kun je elke vorm van belast zijn, kun je daarvoor invullen. Zoals we hier zitten met elkaar, gaan we verschillend door het leven heen, waarvan de ene zegt, dit drukt als een last op mij, zegt de ander. Ja, maar dat is toch geen probleem? Nee, voor die ander misschien niet, maar voor degene die je draagt, is dat wel. En dan zegt de Heere Jezus, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij zegt niet, ik zal die last van je afnemen, ik zal je rust geven te midden van die last. En dan zegt hij zelfs erbij, neem mijn juk op u. Ja, maar ik draag al een last. Maar wat doet een juk? Een juk neemt 50% over. Een juk wordt door twee gedragen. En dan zegt hij, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. U zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, als Habakuk dat geweten had, dan had hij misschien anders begonnen. Maar misschien zijn wij net als Habakuk, dat we het hier wel weten, maar in de praktijk van het leven soms zo moeilijk vinden, hè? Om die last echt bij de Heere te brengen, daar rust in te vinden en dan daarin verder te gaan. En ik kan u alleen maar zeggen, als u vandaag de dag een zware last draagt, leg het vanavond bij de Heere neer. En zegt, Heere, die last is mij te zwaar. Ik wil het bij u neerleggen. En wilt u mij die rust geven die u belooft? En dan zal die dat ook zeker doen. Was het een last voor Habakuk? Oh, ja zeker. Want als we kijken verder in deze hoofdstukken van Habakuk, dan ben ik hem zelf kwijt. Dan zeg ik, nou ja, ik weet waar die is hoor. Maar hij droeg niet alleen een last in de zin van het leven waar hij in aanwezig was. Hè, zoals we straks ook zullen zien in de verse, wat er allemaal gebeurde. Maar hij moest ook een vijfvoudige wee uit gaan spreken. Hij wist, ik moet een boodschap van oordeel gaan brengen. En dat valt natuurlijk niet mee. Het was zwaar in zijn oorsprong, omdat ook hij daarnaast zo worstelde. Dus het was zwaar in de opdracht. Het was zwaar in de tijd waarin hij leefde. Maar het was ook zwaar omdat hij zelf zo worstelde. En dat maakt het alleen maar moeilijker. Als je lekker rustig bent, dan kun je veel meer aan. Maar als je zelf worstelt van binnen, dan is alles wat erbij komt, is gewoon te veel. En hij worstelde. En dan komen die vragen van Habakuk. En ik vind het zo mooi dat in Gods woord dat soort vragen gewoon te vinden zijn. Soms denken we wel eens, ja, kun je dat wel zeggen? Mag je wel zo bidden? Mag je je wel zo uitstrekken? Nou, als u een kind van God bent, dan is uw hemelse vader uw vader. En zou dan zijn kind niet tot hem mogen komen, zijn hart mogen uiten? Ja, natuurlijk altijd met respect, het is wel God de Vader. Maar natuurlijk mag je uiten en hier is Habakuk een voorbeeld van. En ik lees nog een keer de verse: Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Geweld! Dat roept hij, geweld! En u verlost niet. Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij, er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich en daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Nou, in vers 2, in de andere vertaling zegt, u luistert niet, maar die zegt, u hoort niet. En er staat niet, ik roep tot u, maar dan staat er zelfs in de MBG, ik schreeuw tot u. Dat is toch wel heel erg onbiedig, hè? Je moet wel netjes praten, hoor. Maar zijn hart zat vol. Met emotie, met teleurstelling, met strijd, met worstelingen. En soms moet je het er wel eens uitschreeuwen. Dat doet je goed. Ik doe het meestal dan als er niemand om me heen is. Het staat een beetje raar als je opeens gaat lopen schreeuwen. Maar heerlijk als je aan het wandelen bent en dat je hardop kunt praten met God. En dan zegt hij, waarom doet u mij onrecht zien? Andere vertaling, ongerechtigheid, ellende, onderdrukking. Het is voor mijn ogen, zegt hij. In de andere vertaling. En daar heeft hij het over twist en tweedracht. Maar let op die drie woorden. Hoe lang? Waarom? Daarom. Hij geeft ook al de reden. En kennen we dat? Oh, wat zijn we daar goed in met die vragen. Hoe lang nog? En ook weer door de hele schrift heen. Vind je personen door God aangewezen, leiders van het volk, mensen die een bediening hadden, die continu met die vraag zaten, hoe lang nog? En hoe vaak hebben wij niet gezegd, hoe lang moet het nog duren, Heer Jezus, voordat u de gemeente op gaat nemen? Hoe lang wilt u dit nog allemaal door laten gaan, het onrecht op deze aarde? Hoe lang kunt u dat nog allemaal aanzien? Wij kunnen het al niet aanzien, laat staan u. Hoe lang? En kijk eens mee en hou uw vinger bij Habakuk, als u die niet zo makkelijk terugvindt. In Jozua bijvoorbeeld. Jozua. In Jozua 18. Vers 3. Jozua. Jozua die moet hier met de Israëlieten optrekken, de verdeling van het land. En dan worstelt Jozua daarmee. Toen zei Jozua tegen de Israëlieten, hoe lang bent u nog te traag om verder te trekken en het land in bezit te nemen dat de Heere, de God van uw vaderen, u gegeven heeft? Jozua zag maar geen vooruitgang. En hij zegt, hoe lang moet dit nou nog duren? Hoe lang blijven jullie in een slakke gang te doen wat God van jullie heeft gevraagd? Hoe lang moet dat nog duren? Wat denkt u van Job? Kijk eens naar Job, hoofdstuk 7, vers 19. Oh, en als er eentje wel, nou je zou bijna zeggen, het recht had om die vragen te stellen, dan was Job dat wel. Maar Job 7, vers 19. Dan zegt Job, hoe lang duurt het voordat uw blik zich van mij afwendt, voordat u mij rust gunt om mijn speeksel door te slikken? Heb ik gezondigd? Wat moet ik voor u doen, bewaker van de mens? Waarom hebt u mij als doelwit voor u gezet, zodat ik mezelf tot een last ben? Maar de vraag is, hoe lang moet dat nog duren? Zit u eigen zitten met potscherven, alles kwijt? Zit je dan hoopvol te zingen? Of zouden we dan ook die vraag hebben, Heere, hoe lang nog? Kan dit niet voorbij gaan? Hoe lang nog? In hoofdstuk 8 vers 2. Hoe lang? En dan heeft hij tegen zijn vrienden. Hoe lang zul je deze dingen blijven zeggen? En zullen je woorden van je mond een geweldige stormweer zijn? Met andere woorden, hou toch eens op. Hoe lang moet ik aanhoren dat jullie vinden dat ik zondaar ben, dat ik iets slechts gedaan heb en dat God me daarom straft? En zo gaat dat in het boek een paar keren voor. En in Job 19 vers 2 zegt hij zelfs, hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven? Tegen zijn vrienden. Hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven? Job 19 vers 2. En mij met woorden verbrijzelen, zegt hij. Moet u nagaan, dan zit hij in een situatie waar je alles kwijt bent. Dat Job al genoeg aan zichzelf heeft. En dan zijn vrienden, die zijn maar bezig. En hij zegt, hoe lang nog? Hou toch op, hoe lang nog? Ook David in Psalm 13. Psalm 13. Dan staat er boven, tenminste in de herziende staatsvertaling, een vast vertrouwen op God. Maar moet eens kijken wat hij in de eerste twee versen zegt, vers 2 en 3. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? En dan zegt hij, zie mij aan. Met andere woorden, het is lang genoeg geweest. Dus Habakuk is niet de enige die daarmee worstelde. Er waren er zoveel die daarmee worstelden. En zelfs de Heer Jezus. Kijk dus mee in Matteüs 17, vers 17. Matteüs 17. Wordt er een maanzieke jongen, die wordt bij hem gebracht. En staat er in vers 16, ik heb bij hem, die jongen dan, bij uw discipelen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei, o ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier. Hoe lang nog? Maar weet u dat zelfs de Heere God deze vraag stelde? Zelfs de Heere God die vroeg zich meerdere keren af, hoe lang nog? Kijk eens mee, Exodus 16 vers 28. Exodus 16 vers 28. En er gebeurt omdat ze meer mannen verzamelen dan ze mochten. En ze mochten het maar 6 dagen. En toen zei de Heere tegen Mozes, En indirect is het eigenlijk tot het volk. Toen zei de Heere tegen Mozes: hoe lang weigert u nog mijn geboden en mijn wetten in acht te nemen? Nou, de Heere zegt hoe lang, waarom? Omdat het eigenlijk al vanaf Egypte af continu een gemurmureerd volk was. Die niet tevreden was, die klaagde. En hier zegt de Heere dan: hoe lang weigert u nog mijn geboden in acht te nemen? Kijk eens mee naar Numeri, hoofdstuk 14. Wordt het volk, dat wordt gestraft, omdat ze weer aan het weeklagen zijn en aan het jammeren. En ze willen maar terug naar Egypte. En dan zegt in 14 vers 11, en de Heere zei tegen Mozes: hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven? Ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb. En in nummer 14 vers 27, hoe lang zal ik nog bij deze boosaardige gemeenschap blijven die tegen mij mordt? Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord waarmee zij tegen mij morren. Dus zowel van boven als van beneden, dan zien we die worsteling van hoe lang nog? En dat is waar Habakuk mee begint. Hoe lang nog? Dus met andere woorden, heren, dit is al een hele tijd gaande. Want anders zou die daar niet mee beginnen. Heren, hoe lang roep ik om hulp? Hoe lang? En u luistert niet. Is dat zo? Luistert God niet? God luistert. Maar misschien niet op de wijze zoals wij het zouden willen. Misschien antwoordt hij niet op de tijd zoals wij het willen. Hij zegt: hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? En dat is toch ons ook niet onbekend. Misschien heeft hij ook van die momenten. En wij zeggen dan: ik heb het gevoel dat mijn gebeden niet verder dan het plafond komen. Nou, er is geen plafond, geen betonlaag dat uw gebeden kan tegenhouden. Misschien de kwalen in ons hart, die geen zuivere gebeden naar boven brengen. Zou dat een oorzaak kunnen zijn? Maar als onze gebeden waarachtig zijn en we richten ze tot de Heere, dan zal die ze zeker horen. En hij vraagt, hij zegt, u luistert niet. Roep ik tot u, andere vertaling zegt, schreeuw ik tot u, geweld. Waarom moet hij tegen de Heere dat uitroepen? Geweld, alsof de Heere niet ziet. En eigenlijk is dat wat Habakuk hier zegt. Ziet u dan niet wat er in je gaande is? Geweld is er om ons heen. En wat is er nu om ons heen, vandaag de dag? Oh, het is alleen niet die harde aardbevingen die we op de oppervlakte zien, hoe triest dat ook allemaal is. De overstromingen, de orkanen, de modderverschuivingen in Zuid-Amerika. Maar daaronder gebeurt er zoveel. Is er zoveel misbruik? Is er zoveel onrecht? Is er zoveel criminaliteit, is er zoveel oneerlijkheid, corruptie. Ziet de Heere dat dan niet? Ja, dat ziet hij, dat weet hij. En dan zegt hij: u verlost niet. Hij verlost wel. Hij heeft zelfs zijn zoon beloofd te geven. En zijn zoon is gekomen, de verlosser. Heeft aan het kruis op Golgotha gezegd: het is volbracht. Er is redding. Er is verlossing. En als een mens zijn knieën buigt voor de Heere en overeenkomstig zijn woord zal leven, dan verandert die hele wereld. Want ook een persoon die de Heer Jezus aanneemt, die verandert. Zo is dan wie in Christus Jezus is een Nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Als het al met de één persoon is. Laat staan als een heel dorp dat doet. Laat staan als een heel land dat doet. Laat staan als een heel continent dat doet. Dan verandert er wat. Maar verlost u dan niet? Oh, we weten wel dat er dagen gaan komen dat de Heere gaat verlossen. Hij zal uiteindelijk het heft in handen nemen. Maar dan zegt Habakuk hier, hij zegt, waarom doet u mij onrecht zien? En aanschouwt u moeite? Heere, waarom laat u mij dit zien en waarom kijkt u er zelf ook naar? Maar doet eigenlijk niks. Habakuk durft wat te zeggen. En kennen we dat niet? Heere, waarom moet ik dit meemaken? Hebben we dan liever dat een ander het meemaakt? Nou, dat ook weer niet. Maar we willen het ook zelf niet meemaken. Heere, waarom doet u mij onrecht zien? En aanschouwt u mij die moeite? Maar wat zag u dan? Nou, dat zegt dat vers. Vers 3. Verwoesting, geweld, oneenigheid, ruzie. Een andere vertaling die zegt twist en tweedracht. Ziet u dat niet om u heen? Nou, ik wel hoor. En het trieste is, het dringt soms zelfs de gemeente van de Heer Jezus binnen. Twist, tweedracht, ruzie, oneenigheid. Laten we maar ook niet alleen maar buiten de gemeente kijken, maar ook in de gemeente. En hij zegt, waarom moet ik dit nu zien? Ja, dat is best een vraag. Waarom moeten wij onrecht zien? Waarom laat de Heere ons dit zien? Waarom verblindt hij onze ogen daarvoor niet? Nou, allereerst om ons nederig te houden. Als je onrecht ziet, dan weet je, wacht even, dat is gaande. Maar zo was ik ook. En dat houdt je nederig. En als je het ziet, dan brengt het ons ook weer steeds in verwachting van hem. Heere, ik kan hier alleen maar functioneren als u in mij werkt. Te midden van dat onrecht word ik zien. En wat ga je dan? Je redding, je verlossing, je vergeving, je met God verzoend zijn. Veel meer waarderen als je de wereld om je heen ziet. En waarom laat God dat toe? De ongerechtigheid ook van anderen te zien. Nou, om ons te laten zien hoe we zelf waren. Vergeet niet waar we vandaan komen. Ook wij waren krachteloos, zondaren en vijanden van God, zegt Romeinen 5. Maar door Gods genade zijn onze ogen geopend, hebben we hem mogen zien. Zijn we tot geloof en bekering gekomen en mogen we als nieuwe schepselen functioneren. Maar ook, waarom laat de Heer het ons zien? Omdat hij dan daarmee laat zien hoe slecht de mens van nature is. De slechtheid van de zonde. Met andere woorden, zodat je het gaat haachten, zodat je eraan voorbij wil gaan, zodat je er niet aan wil toegeven. En heeft hij alles voor geschonken. Want de kracht van de zonde is weggenomen doordat we wedergeboren zijn. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij hebben de kracht om nee te zeggen. Dit hoort niet meer in mijn leven thuis. Wat hoort niet meer in je leven thuis? Wat God je laat zien, wat er om je heen gebeurt. Daar ben ik geen deel meer van. Anderen gaan misschien die deur door. Maar voor mij staat er boven verboden toegang. Want je bent een kind van God. Dat moet je niet wezen. Dat moet je niet eens willen wezen. Maar ook, waarom mogen we dat zien? Om ons de genade van God te laten bewonderen. Als hij zondaars vanuit die wereld, als hij die redt. En dan is het feest. Ik sta soms verbaasd dat mensen zo helemaal enthousiast zijn als er een doopdienst is. maar minder enthousiast zijn als iemand tot bekering komt, tot geloof komt. Nou, de Bijbel zegt, wanneer iemand tot geloof komt, tot bekering komt, is het feest in de hemel. Er staat niet over de doop dat er feest in de hemel is. Maar die bekering, die wedergeboorte, zodat we ons daar weer over verheugen. Maar ook, als we de ellende om ons heen zien, dat we dan ook met meer ernst te werk gaan. Charles Spurgeon zei eens, ach mijn broeders, we moeten meer weten over het kwaad van mensen. Verwacht je niet van een prediker, hè? Die zegt, wij moeten meer weten van de genade van Jezus Christus. Maar Spurgeon zei dit. Ach mijn broeders, wij moeten meer weten over het kwaad van mensen om ons serieuzer te maken in het zoeken naar hun redding. Als we niet meer beseffen dat mensen verloren gaan, zoeken we ook niet naar wegen van hun redding. En dan zegt hij, want als er iets is waaraan de kerk meer ontbreekt dan in enige andere zaak, dan is het wel de ernst om het evangelie te verkondigen. Wauw. Waarom? Omdat Spurgeon zag wat het kwaad was. En waar het mensen toe heen bracht. En wat ze misten als ze de Heer Jezus niet kenden. Ja, Habakuk, die zag al die problemen. Hij zag dat geweld, hij zag die verwoesting. Hij zag wat het voortbracht. En zelfs tot in de rechtbank aan toe. Want er staat, en komt het recht nooit meer tevoorschijn. De wet verliest zijn kracht. En is niet wat de Bijbel zegt, dat de wetteloosheid zal gaan toenemen? En leven wij niet in een tijd waarin de schuldige, die wordt bijna verdedigd, en het slachtoffer moet het maar uitzoeken? En als je de goede advocaat of de goede rechter weet te vinden, nou, dan kom je er misschien wel veel beter vanaf dan als je die andere zou hebben. Het recht wordt verdraaid. Kijk eens wat er staat. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. En dat bedoelt Habakuk niet zoals wij dat wel eens zeggen. Verdraaid, dat dat ook nog eens gebeurt. Nee, het gaat over het recht zoals God bedoeld wordt, wordt door de mens verdraaid, zodat wetteloosheid en ongerechtigheid zijn weg kan vinden. En dat kwetste hem. En daarom was ook die oproep, hoe lang moet dat nog? En waarom doet u dat? En daarom, om die reden, omdat het zo lang duurt, omdat ik dat moet aanschouwen, omdat u niet luistert, zegt hij eigenlijk, en om die reden. Heel apart, heel voorzichtig is het net of hij indirect zegt, dat komt allemaal door u. Want u luistert niet. U handelt niet. U verlost niet. U aanschouwt. U kijkt, maar doet niks. En daarom. Nou, dat is niet vanwege God, maar is vanwege de mens. Die een vrije wil heeft. En die ervoor koos om zo te willen leven. Los van God. Eigen torentjes van Babel. En die toren van Babel is vandaag 2023 behoorlijk hoog aan het worden. Als er uitspraken worden gedaan, wij hebben God niet nodig. Wij kunnen het zelf wel. Nou, waar blijkt dat uit? Wij kunnen het echt niet. En dan komt Gods antwoord. Versen 5 tot en met 11. Gods antwoord. En hij zegt, zie rond onder de heidenvolken en aanschouw. Verbijster u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop, zijn ruiters komen van ver aangevlogen. Als een arend die toeschiet om te verslinden, ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht en men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen, vorsten zijn een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting, hij hoopt er aarde tegen op en neemt ze in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. En zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Nou, ik denk niet dat Habakuk op dat antwoord zat te wachten. Nee. Zegt hij ook hier, hè? Het zal je verbijsteren. Niet alleen wat ik zeg, maar wat er staat te gebeuren. En de versen 5 en 6, die gaan over Gods verbazend wekkende werk. En de 7, 11, die beschrijft dat Babylonische, dat leger van de Chaldeeën, als een onstuimig, grimmig volk dat aanstormt. En hij zegt, verbijster u. Sta verbijsterd. Dus God spreekt hier tot die verontruste Habakuk. Die worstelt, die de ellende om zich heen ziet. En als het ware zegt hij, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen, kijk naar de omringende naties en uit hen zal er een voorkomen die mijn instrument van het oordeel zal zijn. En dat is heel apart hoe die dat gaat doen. En dan zegt hij daar, ik breng in uw dagen. Oh, dat is wel heel wat anders. Hoe lang nog? En de Heere zegt, ik doe een werk in uw dagen. Hij zegt niet, ik geef je een profetie voor de toekomst. Hij zegt, ik ga iets doen in jouw dagen. Jij gaat verbijsterd staan. Jij gaat dat meemaken. Het hoe lang nog wordt onverwachts beantwoord met deze woorden. Hij zegt, verbijsterd u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Het is nou, niet zozeer te mooi om waar te zijn. Het is te groot, te overweldigend om eigenlijk te kunnen geloven. En wat gaat God doen? Hij zegt, vers 6, want ik doe de Chaldeeën, de Babyloniërs, opstaan. God gaat nog een goddeloze volk gebruiken om zijn eigen goddeloze volk te straffen. Heel apart. En dat zal bij Habakuk verbijstering opbrengen. Gaat u nou niet het volk verlossen? Nee, ik ga dat volk straffen. En er zal een ballingschap gaan plaatsvinden. Ze zullen alles mee gaan nemen. En toen de Chaldeeën uiteindelijk ook tegen Juda opkwamen, was de Heere die dat in handen had. Moet eens kijken in 2 Kronieken waar dat beschreven wordt. 2 Kronieken 36. En er staat vers 17, 2 Kronieken 36, vers 17. Toen deed hij, dat is de Heere, de koning van Chaldeeën tegen hen optrekken. Die hun jonge mannen in het huis van hun heiligdom, even kijken, met het zwaard doden. Dus wie deed de Galdeën optrekken? Dat is de Heere. En als hij hier ook tegen Habakuk zegt, ik zal ze doen optrekken. Dat laat de macht van God zien, te midden van een goddeloos volk, die niet eens die God wil kennen, laat staan dienen. Maar ze blijven een instrument in Gods hand, als God dat volk wil gebruiken tot een ander doel. En zo heeft hij de farao heeft hij gebruikt om zijn wonderen te laten zien en zijn volk daaruit te verlossen, zodat het volk tot de dag van vandaag een geschiedenis had waarop ze terug kunnen kijken. Als ze het Pascha vieren en de tiende plaag daarin herinneren dat ze bloed moesten smeren aan de posten en dat de doodsengel voorbij ging. God gebruikte daar andere volkeren voor. En als God het hun niet had toegestaan, hadden ze dat nooit kunnen doen. God gaf hen de ruimte. En dan de laatste verzen beschrijven dat volk. Vers 6 zegt het eigenlijk al, grimmig en onstuimig. Het was een barbaars volk. En dan wordt dat leger, dat wordt beschreven als schrikwekkend, onzagwekkend. Recht en hoogheid gaan van hem uit, hoogmoed. De paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Dat laat al die gedrevenheid zien waarmee dat volk zal aankomen. Zijn ruiters komen eraan in galop, zijn ruiters komen ver aangevlogen. Als een arend die toeschiet. Nou, een arend die kan een behoorlijke snelheid maken, vooral als hij zijn prooi ziet en naar beneden duikt. Dat is ongelooflijk. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven. Dat zit in hun hart. Hun gezichten oostwaarts gericht en men verzamelt gevangenen als zand. Ze drijven spot met koningen, vorsten zijn hem tot een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting, hij hoopt er aarde tegenop en neemt hem in. En dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. En zo maakt hij zich schuldig, die van zijn kracht een god maakt. Eigen eer, eigen roem, een god maken van zichzelf. En dan zou je denken, nou Habakuk, dat was mijn antwoord. Maar Habakuk is er niet tevreden mee. Habakuk komt erachter, hier klopt iets niet. En daar gaan we volgende keer naar kijken, want in vers 12 zegt hij, bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? Er is een worsteling. Nou, niet meer zo van hoe lang, maar de wijze waarop, hoe overeenstemming is dat met hoe ik God heb leren kennen. En dan komt Habakuk in een andere positie terecht. En een soort klacht, maar ook weer een bede. En wat je hierin ziet, dat is de Heere niet alleen met zijn volk bezig is, maar hij is individueel met de profeet bezig. En te midden van de wereld waar wij in leven, te midden van alle zorg, zouden wij zo graag willen dat God de omstandigheden om ons heen verandert. Hè? Maar vaak gebruikt God omstandigheden om ons te vormen. Want hij wil u en mij steeds meer doen gelijken op dat beeld van zijn zoon. En zelfs Petrus zegt in zijn brief, als het zo moet zijn dat u voor een korte tijd door verdrukking en moeite moet gaan, dan is dat toch vanwege de beproeving van uw geloof, dat die mag blijken echt te zijn. Dus ook vandaag de dag gebruikt de Heer in het om misschien wel ons te vormen. En wat de wereld ook wil en waar ze heen gaan, uiteindelijk zal de Heere tot zijn doel komen. Dat lezen we in de Bijbel en we weten hoe dat zal gaan. Maar alles ligt in zijn hand. Habakuk, hoe lang? Waarom? En dan zegt hij, ja, daarom. En de Heere geeft hem een uitleg. En dan denkt Habakuk, ja, maar zo heb ik u niet gekend. Ik had het anders verwacht. En dan gaan we de volgende keer naar kijken hoe die dat dan ook bewoordt in de versen 12 tot en met 17. Zullen we samen de Heere dan ook danken. Vader in de hemel, wat een gedeelte, Heere, waarin we onszelf best wel herkennen. De vragen, hoe lang nog? Hoe lang moet dit nog voortgaan? Hoe lang zal dit nog tegenzitten? Hoe lang? Maar ook die vraag, waarom? En dan hadden we ook opnieuw zoveel personen in de Bijbel kunnen opzoeken die waarom-vraag ook hadden. En dan die eigen conclusie eigenlijk, dat Habakuk zegt, en daarom. Heren, we zijn niet anders. Maar dank u, Heren, dat u dat niet verborgen hebt, Heren, maar hier in uw woord hebt opgeschreven, om te laten zien dat het niet vreemd is als je die vragen hebt. Maar het is wel vreemd als je als kind van God niet weet waar je ermee naartoe moet. En vooral wij, Heren, die zoveel meer dan Habakuk hebben gekregen, zicht op de evangelieën, de brieven van Paulus en de andere apostelen, de woorden van de Heere Jezus Christus zelf, die ons uitnodigt als je vermoeid en belast bent, kom tot mij en ik zal je rust geven. Toch moeten we belijden, Heren, dat we er soms zo moeite mee hebben. En als u Habakuk dan antwoordt, Heren, en hij is eigenlijk verbaasd over het antwoord en zegt maar, bent u niet de Heere? Dan moeten we ook weer belijden, Heren, dat we het soms ook anders zouden willen zien. Dat we u eigenlijk alleen maar als die God van liefde willen weten, willen kennen. Maar niet een vader die zijn kinderen opvoedt en tuchtigt. Daar gaan we liever met een bochtje omheen, maar Heer, als u ons wil vormen en kneden naar het beeld van uw zoon, is het soms nodig. En David, Heere, die had dat begrepen. Als hij in Psalm 139 zegt dat u hem kent en doorgrondt en weet waar die zit, weet waar die verblijft, dan zegt hij aan het eind, Heere, doorgrond mij maar en toets mij maar. Mogen wij ook, Heere, oprecht deze woorden vanavond zeggen tegen u. Heere, doorgrond mij maar en ken mij maar. En als er een heilloze weg is, Heere, leid ons dan op uw weg. En dan worden de omstandigheden soms niet veranderd, maar dan worden wij veranderd, te midden van die omstandigheden. En dat is zo mooi in dit gedeelte, Heren, die persoonlijke relatie met Habakuk en die Habakuk met u heeft. Dat u met hem ook bezig bent. Vader, dank u wel daarvoor. En we weten dat het alles genade is, Heren, door het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, onze Heiland, onze Heer, onze Herder. En ik wil u zo bidden, Heren, ga met een ieder van ons. Maar we willen ook bidden, Heren, voor diegenen die ons zo dierbaar zijn. Heren, waarvan we beseffen, ze willen niets van u weten. Dat u hun harten voorbereidt en week maakt, Heren, en in omstandigheden brengt waarin ze het wel moeten uitroepen naar u. En zij tot geloof en bekering mogen komen, gered zullen zijn voor de eeuwigheid. Vader, dank u wel dat het nog tijd van genade is. En dank u, Heere, dat u ook een God bent die niet wil dat mensen verloren gaan, maar tot erkentenis van die waarheid komen. Heere, wees ons zo genadig deze nacht. Verfris ons, Heere, door de nachtrust van ziel, geest en lichaam, zodat we ook weer bereid zijn om de nieuwe dag in te stappen tot eer en glorie van uw naam. En dat vragen we uit genade. Amen. Amen. Yep.